Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema bidden.
Yes! Oké, okay. Dag Shireen. Hallo.
Hallo.
Fijn jou te ontmoeten. Net als Arnoud, onze andere gastheer, ben jij ook iemand voor wie gebed, ja, ook geen eigenaardigheid is, zal ik het zo zeggen. Mm-hmm. Stel je misschien eerst even kort voor.
Ik ben Shireen Irani. Ik ben leerkracht protestantse godsdienst op een middelbare school. En vanuit die optiek interesseer ik me natuurlijk voor dingen als geloof en natuurlijk ook het onderdeel gebed, hè. En ik werk ook als vrijwilliger voor het platform Up Media. Dat is een mediaplatform waar content te vinden is met de bedoeling van geloof, hoop en liefde te verspreiden, als we het zo mogen zeggen. En het is ook gratis.
En ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. En gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en Shireen Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen.
Voilà, kijk, we zijn nu in Heverlee, ja. En wij gaan hier zodra vertrekken naar een voormalig jezuïetenklooster. Het klooster fungeert nog steeds als een soort van religieus gebouw, maar nu als de evangelische theologische faculteit. En dit was ook is, Peter, ook een plek waar jij als student een band mee hebt, hè?
Ja, dat klopt. Ik kom hier eigenlijk regelmatig op dit moment om een paar vakken theologie bij te studeren en bij te schaven. Dus klopt in de context.
Voilà, dan zijn we weer ideaal. En wij gaan vandaag trouwens gebed door een historische bril bekijken. En dan is zo'n gebouw dat hier al eeuwen staat, denk ik, toch wel een zeer geschikte plek om te vertoeven vandaag.
Absoluut.
Dan gaan we eraan beginnen.
We zijn weg.
Als ik jou vraag, we gaan er direct aan starten, mij al lukt. Een zware vraag. Waar ligt de oorsprong van gebed of bidden? Wat zeg je dan?
Ja, dat is inderdaad meteen een complexe vraag, Chiara. Ik ben heel blij dat ik dat op voorhand eventjes mocht doornemen, want je kunt die vraag eigenlijk op verschillende manieren benaderen.
Oké. Okay.
Je kunt dat bekijken archeologisch, mythologisch, filosofisch en theologisch.
Ja.
Een goede bron hiervoor is bijvoorbeeld het boek Prayer, a History, door Philip en Carol Zaleski. Nu, voor alle duidelijkheid, ik ben dus geen kerkhistoricus. Hè. Ja, ja. Ik ben wel iemand die als leerkracht godsdienst interesse heeft voor het hoe en wat rond geloof en gebed. Maar echt een echt volleerd theoloog of kerkhistoricus ben ik dus niet.
Ja, ja, ja. Laten we anders eens starten met deze vraag archeologisch te benaderen.
Ja, prima. Goed, archeologisch, natuurlijk is gebed een verbale activiteit, hè. Het is moeilijk om iets vanuit iets oudheidkundig te gaan benaderen.
Ja, ja.
Als het puur gaat over iets dat je niet vastnemen kunt. Maar we gaan dan kijken naar de dingen die we wel kunnen vastnemen, hè. Als je gaat kijken naar opgravingen en andere vondsten, dan blijkt dat de oudste stedelijke culturen ter wereld ontstaan zijn rondom gebouwen die in wezen cultische centra waren, hè, dus tempels. Die plekken waren gewijd aan gebed, daar kunnen we wel van uitgaan, en het brengen van offers. En zo heb je bijvoorbeeld Uruk, dat is een stad tegenwoordig, zou je kunnen zeggen dat dat lag ten zuiden van Bagdad, 300 kilometer ten zuiden van wat vandaag Bagdad is.
Yeah.
Dat is een stad die wordt beschouwd als een van de eerste echte steden ooit. Een van de oudste steden. En die is vooral bekend geworden door de legendarische koning Gilgamesh.
Yeah, yeah.
Via ook dat gelijknamige Gilgamesh-epos. Yeah. Dat is een van de oudste literaire werken. En die, in die stad ontwikkelde zich rond belangrijke heiligdommen voor allerlei goden en godinnen.
Voilà.
Ik lees even af, hè. Goden als Inanna, Anu, Ishtar.
Ik moet zelf ook direct denken aan het oude Egypte. Met onder andere ook die tempel van Karnak, als ik het juist heb. Een van die, ja, de grootste religieuze bouwwerken ter wereld, dacht ik. Waar ook die oppergod van het oude Egypte aanbeden werd.
Ja.
Wat was zijn naam nu weer? Ra?
Amon-Ra?
Amon-Ra, ja, ja. Ja, zoiets, denk ik. Ja, ja.
Ja, of denk bijvoorbeeld, ik ben er zelf nog geweest, de Maya-tempels vroeger. Ik ben ook op huwelijksreis geweest in Palenque. En daar heb je echt die tempels van beschavingen van de Maya's. Voor hun zonnegod, hun regengod en zo verder. Dat was echt het hart van die steden van toen. Yeah. Je kunt het ook dichterbij gaan zoeken bij het christendom of het jodendom, zal ik zeggen. Jeruzalem bijvoorbeeld, waar de tempel echt bedoeld was voor de aanbidding van hun Hebreeuwse god, van de Joden. Dus kijk eigenlijk naar elke belangrijke oude ruïne en je zal wel de overblijfselen zien van een volk dat aan gebed en verering deed.
Ja.
He, dus op basis van die archeologische ontdekkingen kunnen we zeggen dat gebed en aanbidding een integraal onderdeel vormden van de vroegste menselijke samenlevingen.
Oké, je zegt vroegste, maar hoe vroeg? Of komen we dan op het terrein van de mythologische benadering?
Mythologisch, ja, goed. Wat voor de ene mythen is, is natuurlijk voor de ander waarheid. Maar goed, vraag aan elke man of vrouw uit een traditionele cultuur naar de oorsprong van gebed. En dan zullen ze zeggen, ja, maar het gaat nog veel verder terug dan naar die eerste steden. Het gaat terug naar het begin ter tijden.
Ja.
Gebed zit gewoon ingebakken in onze wereld. Het is geen uitvinding, het zit in de kern van elke cultuur. Als je kijkt naar een aantal wereldmythologieën, dan is gebed vaak verbonden met het ontstaan van de wereld zelf. En dan is gebed speelt een essentiële rol bij het creëren van de kosmos. Je hebt van die verhalen in die mythes waar goden of geesten of andere bovennatuurlijke wezens via gebed de wereld tot stand brachten. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld ook gewoon aan onze wetenschap. Daar in de wetenschap zeggen ze de Big Bang is de oorsprong van alles. En als we het nu puur christelijk bekijken, dan heb ik ook wel alles gehoord van een uitleg. Wij zeggen God sprak en het was er. En dan vraag ik mij af, is het God sprak en bang, het was er? Dat is eigenlijk...
Ja, zo staat het in de Bijbel, hè? God sprak.
God sprak en het was er, ja. Voilà. En je hebt dan de wetenschap die zegt er was een Big Bang. Was het God die sprak en dat gaf een ontploffing. Bang, het was er. Goed, was dat een vorm van gebed? Ja, wie zal het zeggen?
We komen wel meer op het theologische en filosofische gebied. Misschien laten we eerst even de oorsprong van bidden en gebed filosofisch ook nog bekijken.
Ja, filosofisch. Kijk, iedereen heeft denk ik wel ergens ingebakken dat verlangen naar dingen die mooi, waar, goed zijn. Of het nu gaat om praktische dingen. Bijvoorbeeld een landbouwer die graag een goede oogst wil hebben. Of een werknemer die graag een goede evaluatie wil van de baas. Of dat het nu gaat om diepere wensen zoals wijsheid, liefde, een kus voor het slapen gaan. Ik kan dat natuurlijk niet bij iedereen gaan navragen. Hè. Maar ik durf er toch op te wedden dat het overgrote merendeel dat soort verlangens allemaal heeft.
Ja.
Dus het lijkt erop alsof die verlangens ingebouwd zijn in het bewustzijn van de mens sinds het begin der tijden. En als je dat dan filosofisch bekijkt en nu even heel het geloofssysteem weglatend, dan zou je kunnen stellen dat die fundamentele verlangens naar iets diepers vaak leiden tot een neiging om jouw eigen acties te gaan reflecteren ten opzichte van een ideaal.
Okay.
En dat proces van reflectie en het streven naar een ideaal zou je bidden kunnen noemen.
Ja.
Veel mensen beschouwen God natuurlijk ook als het ultieme archetype van dit ideaal. En daarom, als je dat nu filosofisch wilt bekijken, zou je kunnen zeggen dat geloofssystemen zijn ontstaan als pogingen om die diepgewortelde verlangens een verklaring te geven en een context te bieden voor die reflectie.
Ja, en ik ga ervan uit dat jij als christen bidden en geloof ziet als iets dat niet gewoon zomaar door een mens in het leven geroepen is. En ja, dat brengt ons dan bij de theologische benadering.
Ja, uiteraard als christen zie ik dat natuurlijk zelf nog anders. Bijvoorbeeld Friedrich Heiler is een Duitse theoloog en historicus. En hij deed veel onderzoek naar het concept van gebed. Nu, ik ben het niet eens met alles wat hij zegt, maar het volgende zegt hij wel goed over de oorsprong van gebed. Hij zegt zo, gebed is geen uitvinding of ontdekking van de mensheid om in contact te komen met een godheid, maar het is andersom. Het is God die het fenomeen van gebed heeft bedacht en die vanaf het begin dit in de mensheid heeft ingebouwd. Dus eigenlijk zegt hij, het zit ingebouwd in het instinct van de mens om te kunnen bidden. En dan denk ik ook, ja, Denk maar aan de grootste atheïst. Zelfs iemand die niet gelooft zal op een gegeven moment in zijn leven ook wel eens een schietgebedje doen als het heel moeilijk wordt in zijn leven.
Shirin, inmiddels op de treden voor dat voormalig Jezuïtenklooster.
Laten we maar binnen gaan. Hè?
Ja, voilà.
Normaal vind ik altijd als je zo in een oude kerk of een oud klooster staat, dat je zo direct een beetje die sereniteit proeft. Maar ja, dit is meer een plek van studenten en al wat toch meevalt. De studenten zijn nog redelijk stil op dit moment.
Ja, ze zijn rustig. Ik denk dat ze allemaal les hebben. Ja, we kunnen anders naar de zaal waar dat er misschien een paar studenten zitten. Hè.
Dat is goed. Jij bent zijn gids hier nu, Shirin.
Ja, ja.
Hallo.
Hi. Hallo.
Hallo.
Kijk,
hoe zit dat klaar?
Ah, zijn die vies?
Dit zijn proper.
Oké, dan we nemen graag propere kopjes.
Suiker. Voilà. Met ons theetje, onze koffie in onze hand doen wij verder. Hè. Ja, eerst eventjes iets anders. Jij bent er uiteraard wel veel meer geweest, maar hoe is het hier eigenlijk voor jou om hier te zijn? Is dat een plek waar je graag bent? Ik bedoel, studeer je bijvoorbeeld graag?
Ik ben eigenlijk wel iemand die graag studeert, ja. Over het algemeen. Deze studie is nu wel een stukje in het kader van mijn job. En eerst dacht ik, oh boy, dat is zo lang geleden dat ik nog gestudeerd heb. Ga ik dat nog wel kunnen? Het is eigenlijk bijna 20 jaar geleden dat ik nog boven de boeken heb gehangen. En het is wel pittig, hè. Het is echt zo terug universitair, bijna 1000 bladzijden per vak. Ja. Maar ik ben wel iemand die graag bijleert, dus ik vind dat wel leuk.
Want hoe oud ben je eigenlijk?
Ik word nu 43.
43? Ja. Maar je hebt wel studies in het verleden gedaan, hè?
Ja, ik heb aan de KU Leuven politieke en sociale wetenschappen gedaan en een lerarenopleiding gedaan. Maar dat is dus wel even geleden, hè?
Ja, en dan nu theologie, zeg.
Ja, dus dat is echt helemaal iets anders. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant. Ja, absoluut.
Voilà, we zijn hier nu dus eigenlijk in jouw school, als ik dat zo mag zeggen. Een gebouw dat hier ook al eeuwen staat. En ik vraag me dan af, gebed dat ook al eeuwen bestaat, heeft dat eigenlijk doorheen de geschiedenis een soort evolutie misschien of een verandering doorgemaakt?
Ja, zeker. Kijk, vroeger was gebed iets heel persoonlijks. Zeker in het christendom. Ik denk ook in andere religies, maar ik ga me nu focussen op het christendom, zal ik zeggen. Denk bijvoorbeeld aan Adam en Eva. Toen verliep dat heel informeel. Die wandelden rustig door de Hof van Eden en babbelden met God. In de loop van de tijd werd godsdienst wel veel formeler. Als je dan denkt aan het oude Jeruzalem, met de tempel en de rituelen daarbij, of de middeleeuwen, waar we zien dat gebed eigenlijk meer iets was dat verbonden was aan rituelen, vaste vormen, de formaliteit die zeer centraal stond. Dat was een heel formele periode. Maar sinds de reformatie, dan zitten we in de 16e eeuw na Christus, dan zie je weer iets verschuiven. Geloof en gebed werd opnieuw meer iets persoonlijkers. Nu, vergeet natuurlijk niet, er zullen altijd wel gelovigen geweest zijn voor wie gebed iets spontaans was. Maar sinds de 18e eeuw zien we eigenlijk meer en meer dat mensen opnieuw bidden op spontane momenten. En dat hoeft niet speciaal verbonden te zijn aan een kerkgebouw. Het lijkt eigenlijk alsof gebed meer en meer terugkeert naar die individuele ervaring van weleer.
Waarom speelt gebed al duizenden jaren een centrale rol in religie of in het menselijk leven eigenlijk?
Ik heb eigenlijk een heel mooie spreuk gevonden van Mahatma Gandhi. Dus misschien geen christen, maar bon, ik vond dat toch een mooie spreuk. En die beantwoordt die vraag eigenlijk al. Hij zegt, ik ga het even voorlezen in het Engels. I believe that prayer is the very soul and essence of religion. And therefore prayer must be the very core of life of man. For no man can live without religion. Ik moet het misschien even vertalen. Hè?
Ja, ja.
Hij zegt dus, ik geloof dat gebed de ziel en de essentie van religie belichaamt. En daarom
is gebed de essentie van het leven van de mens, want geen mens kan leven zonder religie.
Ja. Ik moet ook, Shirin, direct denken aan een andere quote die ik hoorde op het voetbal EK of WK. Wat was het nu? Ik weet het al niet meer. Maar alleszins van die heel bekende Franse voetballer, N'Golo Kanté. Hij is een moslim, hij is geen christen. Maar hij zei in een interview eens iets als: voetbal is leuk, maar het blijft een job. Maar geloof, en daarbij horen dan ook gebed. Als ik het mij goed herinner, zei hij, dat is synoniem voor het leven.
Ja, dat is eigenlijk wel zo. Hè. Je kunt van alle dingen doen in je leven, maar als je geen geloof hebt... En ik denk, want Gandhi spreekt dan over religie. En dat link ik dan persoonlijk meer aan rituelen en zo. Maar geloof is iets van het hart. En als je dat helemaal niet hebt in je leven, ja, dan is er toch een bepaalde leegte, denk ik. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook filosoof en protestant Kierkegaard. En die zegt dan weer, gebed doet God niet veranderen. Gebed verandert de bidder. Dat vind ik ook een hele mooie. Omdat dat iets zegt over die persoonlijke transformatie waar toch veel mensen naar verlangen, wanneer je ook maar leeft. Yeah. En dat toont toch hoe gebed eigenlijk echt een diepere, vervullende dimensie van het leven geeft. Hè?
Yeah, yeah. Ik stel voor dat wij misschien terug een beetje de stilte van het klooster gaan opzoeken, want ik denk dat de studenten een middagpauze hebben. Dus ze zijn aan het pingpongen.
Ik denk het ook.
Willem zegt zo gans alleen, kan ik toch niet blijven leven? Naar een klooster wil ik heen, wel dan weet ik raad te geven. Naar het klooster moet ik gaan, naar het klooster van Sint-Jan.
Het is hier het hoekje om.
We hebben het dus, of je hebt het over het persoonlijk vlak gehad, maar hoe zit het met het gemeenschappelijk vlak? Want op het eerste zicht zou je zeggen, ja, gebed, dat brengt mensen samen. Maar ik vraag me eigenlijk af, als je zo toch een beetje naar onze geschiedenis kijkt, of dat dan wel zo waar is.
Dat is een ja en een nee verhaal, als wij eerlijk moeten zijn. Hè. Gemeenschappelijk gebed heeft natuurlijk gefunctioneerd als een ritueel dat mensen samenbracht doorheen de eeuwen. Als we denken aan kerkdiensten, begrafenissen, publieke ceremonies, dan zeker wel. En als we denken aan tijden van crisis, zoals oorlogen, epidemieën, dan was en is nog altijd gebed iets waar mensen toch hoop in kunnen vinden. Maar als we naar de geschiedenis kijken, dan zien we ook iets anders. Hè. Door de tijd heen weerspiegelden gebedsrituelen vaak ook de sociale hiërarchie. En dat was niet altijd even positief.
Ja, ja.
Als ik denk aan bepaalde elites die speciale privileges hadden tijdens gebeden of religieuze ceremonies. Dat kon gaan van de plaats van je stoel in de kerk of het feit of je al dan niet betrokken werd bij bepaalde gebedsrituelen of zo. Dat zal niet altijd iedereen even eerlijk gevonden hebben. En als we het dan bekijken op grotere schaal, niet puur gezien op vlak van gebed, maar wel religie, dan zijn er ook, als we eerlijk zijn, heel wat godsdienstoorlogen geweest. En dus verdeeldheid. Nu, ik moet ook eerlijk erbij zeggen, ik vind dat de oorlogen vaak ook meer een economische en politieke lading hadden en niet per se puur een religieuze. Als je dat nu mooi wilt uitleggen, dan denk ik dat religie eerder zorgde voor het vuur aan het kanon, terwijl het kanon al lang geladen was met andere conflicten. Hè.
Nu in ware mijn arbeid, in die godgewijde festen, hel of donker, eng of wijd, hij het schitterste is het beste. Naar het klooster moet je aan, naar het klooster van Sint-Jaan, waar het weet haar schoenen aan, het derde.
Dus hier het hoekje om.
Zeg, en hoe zit het met kloosters? We wandelen op dit moment nu in één, of toch in een voormalig klooster. Vormden zij dan de basis voor de, zal ik het zeggen, de bredere verspreiding van gebedspraktijken in Europa bij de bevolking? Of bleef gebed vooral toch iets voor binnen de kloostermuren dan?
Ik denk dat het gebedsleven in kloosters zich voornamelijk binnen de muren zich afspeelde. Maar we mogen niet vergeten dat kloosters een enorm grote invloed hadden op het leven daarbuiten. Hè. Bijvoorbeeld het onderwijs, sociale zorg. Je zou kunnen zeggen dat kloosters ook bijdroegen aan de verspreiding van gebedspraktijken naar de bredere samenleving. Maar uiteindelijk was het toch meer iets van wij geestelijke doen het voor en de gewone mens mag het een beetje nadoen.
Oké. En hoe, als er dan toch mee naar buiten kwamen, hoe hebben die kloosters dan met die sociale instellingen, hè, als ziekenhuis en scholen, de publieke opinie van religie en gebed beïnvloed?
Ja, in die tijd denk ik zeker op een positieve manier. In die tijd werden die sociale instellingen zeker gezien als heel relevant. We mogen niet vergeten, zieke mensen kregen hulp. Kinderen konden onderwijs genieten. Dus dat zal zeker bijgedragen hebben aan de perceptie bij de mensen over religie. En natuurlijk bijgevolg gebed, hè, maar ik zou het nu algemener zien als religie. Dus ja, dat werd gezien als een bron van praktische steun. Nu, als we dat doortrekken naar vandaag de dag, denk ik dat de perceptie op religie in het algemeen beïnvloed wordt door zowel die positieve bijdrage als jammer genoeg toch ook een aantal negatieve bijdragen. En dan denk ik aan de schandalen van de religieuze instellingen, hè, waar dat we alles van hebben gehoord.
Ja.
Kunnen anders eens, ik kan jou eventjes de bibliotheek tonen van het gebouw.
Is die indrukwekkend?
Het is wel een mooie bibliotheek, ja. Absoluut.
Ik veronderstel dat we daar dan heel stil moeten zijn.
Ja, hier gaan we wel stilletjes moeten zijn.
Dag.
Dag.
Zit je hier zelf soms ook?
Ik studeer het meeste thuis, maar als ik opzoekwerk moet doen, dan kom ik hier af en toe wel eens een boek halen.
Het zijn veel boeken hier. Dat is toch geen verplichte literatuur?
Niet allemaal.
Niet allemaal. Maar
bij theologie zijn het altijd dikke boeken.
Dikke boeken.
Dat is mij opgevallen. Er is veel te vertellen.
Oké.
Naar het klooster wordt gegaan. Naar het klooster van Sint-Ariaan. Waar het geen haar schoenen aan. Bij het bijduke staan.
Shirin, als afsluitende vraag voor vandaag. Kunnen wij iets leren van de manier waarop kloosters gebed gebruikten?
Ik denk dat wel. En ik kan eventjes refereren aan een persoonlijke ervaring. Want ik ben heel toevallig eigenlijk nog maar net enkele weken geleden in een klooster geweest voor 5 dagen. Ja? Een Norbertijnenklooster.
Dat is iets dat jij vaker doet?
Nee, dat was eigenlijk de eerste keer. Ik had een scriptie te schrijven. En ik wilde mij daar volledig op kunnen concentreren. En dat was eigenlijk een fijne ervaring. Ik merkte ook dat ze daar echt structuur hebben, routine, 3 keer per dag samenkomen rond gebed. En daar is heel weinig stress, wat wij in onze maatschappij toch veel meer hebben. En ook het gemeenschapsgevoel. Maar nu moet ik ook eerlijk zeggen, dat is ook iets wat ik terugvind in onze kerkgemeenschap. Hè. Ik ben nu zelf geen katholiek. Ik ben iemand die gaat naar een protestants-evangelische kerk. En die elementen vind je daar eigenlijk ook wel voor een stuk terug. Wij vormen ook een gemeenschap. Er is ook een bepaalde routine, doordat je elke week samenkomt in die kerk. Je hebt ook bepaalde bijbelstudies die je tijdens de week met een groepje hebt. Dus dat gemeenschapsgevoel is daar ook. En dat zijn ook dingen die je in je dagelijks leven kunt inbouwen. Wij bidden thuis ook als gezin.
Met je kinderen samen?
Met mijn kinderen samen. Voor het slapen gaan, voor het eten. Ik bid met mijn partner. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen die dat gevoel van binding met elkaar, verbinding, stimuleren. En dat zijn ook dingen die eigenlijk in onze samenleving vandaag een stukje missen. En we worden steeds individualistischer en mensen worden vaak geïsoleerd, eenzamer. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn waar dat we wat meer op moeten letten en waar we toch iets van kunnen leren.
Okay.
Van dat kerk zijn, samen zijn, samen bidden.
In orde. Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Dit was het voor nu. Morgen weer een nieuwe aflevering. Dan nemen we jullie mee op een boeiende reis doorheen. Jawel, de Bijbel. Yeah.
Ik ben Marcel Kazier. Ik ben afkomstig uit Izegem in West-Vlaanderen en ik ben rond mijn 20e naar Leuven gekomen met de bedoeling om priester te worden. Ik ben hier in het seminarie. We staan nu in de kapel van het Leo XIII seminarie in de Tiense straat. En hier kwam ik dus toen als 20-jarige en ik heb hier 2 jaar gewoond. Nadien heb ik tegen de verwachting van het begin in de deur achter mij dichtgetrokken. Ik ben ook een tijdje los van de kerk geweest. Maar op een bepaald moment heb ik mij herpakt. Ik ben evangelisch christen geworden. Ik heb theologie gestudeerd. Ben dan ook getrouwd. Maar mijn vrouw is intussen overleden. En ik woon nog steeds in Leuven. Sinds het jaar 78, waarin ik hier dan wegging, ben ik alles samen misschien 3 keer opnieuw hier in deze kapel geweest. Dus het is echt heel uitzonderlijk dat we hier nu vandaag kunnen staan. Een jaartje nadat ik hier vertrokken was, ben ik eigenlijk ook wel depressief geworden. Maar goed, dus hier heb ik echt heel goede herinneringen aan. Het is een fijne tijd geweest. Kennismaking voor mij met het leven in gemeenschap. Ook het kennismaking met het samen de psalmen bidden. Zingen, zo psalmodierend zingen. Allerlei dingen. Ik heb hier echt heel goede herinneringen en geen slechte. De eerste christenen die baden zeker, dus die hadden dat vanuit het jodendom meegekregen. Hè. Je moet niet vergeten dat er aanvankelijk ook veel Joodse gelovigen waren. Hè. Dus in het jodendom had je bijvoorbeeld Daniel die 3 keer per dag een gebedstijd had. Dus dat was gebruikelijk. We hebben daar natuurlijk niet zo heel veel concrete informatie over. Hè. Dus je hebt wel gebedsmomenten die vastgelegd zijn, ook in de Bijbel. Je hebt de Didache, waar het Onze Vader ook in afgedrukt staat en waar instructies gegeven werden voor bidden en ook voor vasten. Ook al vroeg, al in de 2e, 3e eeuw, heb je mensen die schrijven over het gebed. Hè? Tertullianus, Eusebius, er zijn verschillende. Dus dat is op zich ook iets wat je kunt doen om kijken van wat voor raadgevingen gaven ze over het gebed. Hè? Ja, de eerste christenen die baden. En ze zijn ook blijven bidden. Een bijzondere reden om te bidden was natuurlijk, het leven van een christen was riskant. De ene periode wat meer dan de andere, maar er zijn zeker verschillende periodes geweest dat er vervolging was. Je was je leven niet zeker. Dus je was afhankelijk van God. En je drukt dat uit door te bidden. Je roept tot God en je vraagt om zijn bescherming. Dus dat deden ze. En toen waren er mensen die op de vlucht gingen naar de woestijn. En die mensen waren daar, ja, je zit daar in de rust en de stilte, en die vulden hun dagen met bidden.
Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen.
Wat ze daar deden was eenvoudig handwerk en tegelijk bidden. En wat baden ze dan? Wel, de psalmen. Dus in het midden van de Bijbel, daar heb je het boek Psalmen. Dat zijn er 150. Dat zijn dus eigenlijk liederen, om zo te zeggen. Je kunt dat bidden en dat doet de kerk tot op vandaag. Maar zij deden 150 psalmen per dag. Nu, daar zit een korte en lange bij. De kortste is 5-6 regeltjes. De langste is iets van 6 bladzijden. Dus dat is veel om elke dag biddend door te nemen. Maar zij kennen dat uit hun hoofd, want een Bijbel hadden ze niet. En je had mensen die in hun eentje daar leefden. Antonius is een heel bekende. Dus die leefde daar in Egypte, in de woestijn, in zijn eentje. Maar er kwamen mensen die van hem wilden leren. En die woonden daar dan ergens in de buurt. Ja, dat was niks van comfort. Hè. Dat was ook helemaal niet nodig voor hem. Ze vulden hun leven met bij God zijn en bidden. Een andere grote naam is Pachomius. Wat Pachomius deed, was mensen die belangstelling hadden voor die manier van leven verzamelen. En dus je hebt eigenlijk al van toen enerzijds mensen die het in hun eentje doen, kluizenaars, en anderen mensen die bij elkaar gaan wonen en een klooster gaan vormen. En dus dat deed Pachomius. Hij had tegen het eind van zijn leven 9 kloosters waar hij leiding over gaf. Dus er waren echt een aantal honderden mensen die daar in die kloosters leefden en van hem onderwijs kregen en dus heel veel tijd besteden aan het bidden van de psalmen. Natuurlijk, dat was niet voor iedereen. Als je in de maatschappij leefde, ja, dan had je je dagtaak. Dus dan was het bidden iets wat je waarschijnlijk 's morgens en 's avonds deed. En als je kans had, 's middags misschien ook nog een momentje. Een paar honderd jaar later krijg je Benedictus, hè? Een heel bekende figuur uit Italië, die was ook, ja, zo in het kloosterleven geïnteresseerd. Maar hij dacht, ja, 150 psalmen elke dag, dat is toch wel erg veel, dat gaat niet voor iedereen. Hij heeft een regel uitgewerkt die tot op vandaag gebruikt wordt en die nog altijd door iedereen geprezen wordt om de wijsheid daarvan. Ja, die man had echt diepe inzichten. En hij besloot om die 150 psalmen te verdelen over een week. Dus dan, hij koos er een aantal uit die elke dag gebeden werden. En de anderen die kwamen één keer in de week aan de beurt en aangevuld met nog andere dingen. Maar dat is tot op vandaag de basis voor wat ze in de abdijen doen. Want de psalmen worden nog altijd gebeden. Maar nu heb je dus wat men noemt gebeden voor elke dag. Je kunt dat nu als een app. Ik heb ook die app op mijn tablet staan. Maar toen ik hier seminarist was, dan had je dat als een boek. En daar waren de psalmen verdeeld over 4 weken. Zie je, dus dat is veel meer gespreid. Maar 's avonds heb je in die vaste gebeden altijd de lofzang van Maria. Dus dat staat in Lucas in hoofdstuk 2. En daar is het Maria die God prijst omdat God de dingen ondersteboven keert. God zet alles op zijn kop en mij die een eenvoudige dienstmaag ben, kijk eens wat voor een positie dat hij mij geeft. Dus dat wordt elke dag gebeden.
Met heel mijn ziel prijs ik de
Kloosters hebben zich gespecialiseerd in bidden?
Wel, niet allemaal. Het zijn, je hebt eigenlijk de abdijen. Ja, dus ik heb Benedictus genoemd. En dan heb je dus in feite is zo'n beetje, er is een paar eeuwen lang, is dat de hoofdstroom geweest van het kloosterleven. Het abdijleven rond de regel van Benedictus. Met bidden en ook werken. De uitspraak ora et labora is heel bekend, bid en werk. Dus dat deden ze. Hun dag was verdeeld in perioden van werken en dan weer afgewisseld met perioden van bidden. Later heb je Franciscus van Assisi. Dat zijn we al rond 1200. Hij is begonnen met bedelen. Dus hij vulde zijn dagen met op straat zijn en bedelen en aan de mensen spreken over het evangelie. En ook met bidden. Die man die bracht veel tijd in gebed door. Dus daar krijg je een hele verandering. De abdijen die trokken ver weg in de bossen. Ontgonnen die, we hebben zoveel te danken daaraan. Zij hebben ons zoveel bezorgd op vlak van cultuur, maar ook dingen tot stand gebracht, gebieden ontgonnen, waar dan later meer mensen konden komen. En zij hebben eigenlijk veel bijgedragen tot de verrijking, zou je kunnen zeggen, in onze westerse cultuur.
Wat u vertelt is natuurlijk allemaal katholieke geschiedenis, want het was nog van voor de reformatie.
Ja.
Wat hebben evangelisten daarmee?
Wel, voor de reformatie, ik beschouw dat als mijn eigen erfgoed. Hè. Het is niet, ik zou niet zeggen van ja, dat telt niet mee. En ja, je zou haast zeggen, de reformatie is in de kloosters begonnen. Hè, want Luther was zelf een kloosterling, hij is er dan wel uit weggegaan. Luther was zeker iemand die ook, als hij niet meer in het klooster was, bleef bidden. Bidden was voor hem zo belangrijk, want er zijn uitspraken van hem bekend waarin hij zegt van, ik heb het veel te druk, ik moet meer bidden. Ook bij Calvijn was bij hen ook heel belangrijk. Die heeft een catechismus geschreven, Calvijn. Dus je hebt de zondagen van de Heidelbergse catechismus. Ik denk dat hij er 10 zondagen of zoiets aan het gebed bestudeert en ook veel aan het Onze Vader. Dus bidden was nog altijd heel belangrijk, maar het gebeurde niet meer zo in de afzondering van kloosters.
Ter noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum.
Er is redelijk veel bekend dan over het bidden in de kloosters, maar het gewone volk. Want niet iedereen zat in een klooster, hè?
Nee, niet iedereen zat in een klooster.
Enig idee hoe dat ging?
Wel, dat is eigenlijk wel redelijk moeilijk, omdat dat is iets zo persoonlijks. Wat ik daarmee doe, is tussen mij en God. Als je samenkomt om te bidden, dat is iets meer officieels. En daar weet je van, er zijn zoveel of zo weinig samenkomsten. Maar wat iedereen persoonlijk doet, ja, wat weet je daar nu van? Dus je mag eigenlijk wel aannemen dat er in alle tijden mensen geweest zijn die daar heel ernstig mee omhingen en anderen die dat niet deden. Uiteraard, de mensen waren van 's morgens tot 's avonds in touw om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar je had wel... Kijk, er bestaat toch zoiets als het Angelus. Dus dat was ook een moment waarop de klokken van de kerk dan luiden. En dan legden de mensen het werk neer om te bidden. En dat was ook, ja, ze hoefden dat niet te verzinnen.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Dat was Onze Vader, wees gegroet en nog een paar zinnen die ze daaraan toevoegden. Dus dat was een... Hij had eigenlijk een heel eenvoudige manier om wat je deed aan God op te dragen en toe te wijden. Dat was in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik maak de beweging en zo heb je een kruisbeweging gemaakt. En dat is, ja, ik vind dat zelf schitterend. In de evangelische wereld doen we dat niet. Maar het kruisteken met wat je daarbij zegt, ja, dat is eigenlijk iets heel moois. En een katholiek die bidt, die begint met het maken van een kruisteken. Ook de misviering begint daarmee. Ja. Dus mensen hadden heel eenvoudige manieren om te bidden. En dan had je natuurlijk, ja, de rozenkrans heeft zich zo ontwikkeld. Ja. Dat was ook heel eenvoudig. Iedereen kon dat. Je leerde de woorden uit het hoofd. En je kon dat op elk moment wanneer je wou. Dus er is heel veel variatie in wat ze konden doen en wat er gebeurde. De een deed het wel, de ander deed het niet. En ik denk dat daar in de loop der eeuwen niet voortdurend verandering in kwam. Dat eigenlijk gewoon zijn gang ging zoals het zich ontwikkeld had.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
In de eeuwen na de reformatie zijn er ook hele perioden van opwekkingspredikers, voor wie gebed ook heel belangrijk was. Ik denk ook aan de Herrnhutters. Wat kunt u daarover vertellen?
De Herrnhutters, dan zijn we in de jaren 1700. Je hebt iemand, graaf von Zinzendorf. Hij leefde van 1700 tot 1760. En hij had op een bepaald moment mensen verzameld. En die kwamen daar samen, die vormden daar eigenlijk een leefgemeenschap. Het was bijna een soort klooster, zou je denken. En daar, na een jaar of 5, zijn ze daar begonnen met continu gebed. Dus zij hadden een beurtrol. Iedereen kon op een bepaald moment inschrijven, denk ik. En dan ging je naar de kapel om te bidden. En die hebben dat meer dan 100 jaar gedaan. Maar er is veel uit voortgekomen. Omdat als je het over opwekkingen hebt, in Engeland zijn de gebroeders Wesley bekend. Zij hebben op een bepaald moment Herrnhutters ontmoet. Omdat er waren Herrnhutters onderweg naar Amerika en Wesley ook. En ze kwamen met elkaar in aanraking op de boot. De Herrnhutters die hebben een rol gespeeld in het verdiepen van het geloof van Wesley. Zo heb je dus in Amerika een aantal grote opwekkingsbewegingen gehad.
Wat bedoelen we eigenlijk met opwekking?
Opwekking. Het is eigenlijk, je zou bijna zeggen, met een beeld een vuur die zo wat uitgedoofd is. Het is aan het smeulen. Er is niet meer echt een vlam. Maar er is niet veel nodig om die vlam weer aan gang te krijgen. En wat is opwekking? Dat is dat het vuur gaat weer branden. En hoe gaat dat? Als je een studie zou doen van opwekkingen die er geweest zijn, gewoonlijk ga je daar dan terugvinden, oh, er is een hele tijd daarvoor gebeden geweest. Heer, er is bekering nodig. Wilt je ons tot bekering brengen? Wil je de mensen om ons heen tot bekering brengen? We hebben uw geest nodig, zonder u komen we er niet. Dat heb je altijd weer gehad. Een oproep om echt regelmatig samen te komen, om te bidden en God te vragen, om echt te roepen om opwekking. En dus dat is dan ook gekomen in de jaren 1700. Er is dan in de jaren 1800 opnieuw een grote opwekking geweest. Daar had je Finney, Charles Finney. En van hem is geweten dat er iemand was die altijd bad voor zijn werk. Daniel Nash was dat. Die man die... Kijk, als... Finney was van plan om ergens naartoe te gaan om een campagne te voeren. En dus dan preekte hij daar het evangelie. Maar daar moet gebeden worden. Als het zonder gebed gebeurt, dan is daar niks. En Daniel Nash, die ging een paar weken van tevoren al daar naartoe. En die bracht zijn dagen in gebed door. Vaak ook samen met nog één of twee mensen. Dus echt tot God roepen. En dan kwam Finney om te preken. En je kunt dat niet altijd goed meten, zo van wat haalt dat gebed nu uit. Maar wat we wel weten is, toen Daniel Nash overleden was, is Finney na enkele maanden gestopt als opwekkingsspreker. Hij is dan ergens dominee geworden van een kerk, ja, maar het was gedaan met rondtrekken en campagnes houden, omdat het gewoon niet meer zo goed ging.
Dus Nash kon beter bidden dan anderen?
Nee, maar hij legde zich daar wel op toe.
We hebben het gehad over gebed in de loop van de geschiedenis, maar verandert gebed ook de loop van de geschiedenis?
Ja, dat is natuurlijk een interessant theologisch vraagstuk. Kunnen wij Gods plan veranderen? Nee, dat denk ik niet. Wie in de eerste plaats veranderd wordt te bidden, dat zijn wij zelf. Maar ja, dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben. Kijk, eigenlijk zou ik het eerder zo zien. God die heeft een plan. Wij moeten het plan niet bedenken, God heeft dat al gedaan. Wij moeten het plan niet veranderen, het plan dat God gemaakt heeft kan niet verbeterd worden. Maar we moeten wel aan hem vragen van, heren, wat kan ik daarin bijdragen? En zo gaan we op weg. Maar God gebruikt zeker de gebeden van mensen. Er is een organisatie, Operatie Mobilisatie, OM, dat is in de evangelische wereld, die hebben heel veel geëvangeliseerd. Enfin, goed, hoe is dat begonnen? Er was een vrouw en die zag een jongeman die niet geloofde of maar heel oppervlakkig. En die vrouw die dacht, goh, ik ga voor die man bidden. Die heeft 10-20 jaar gebeden voor die man. En die man die is veranderd en die is met die organisatie begonnen. En er zijn duizenden medewerkers aan die organisatie tot op vandaag. Dus dat is eigenlijk iets geweldigs. Ja, zou dat dan allemaal niet gebeurd zijn als die vrouw niet gebeden had? Ja, dat is natuurlijk... Dat zullen we nooit weten. Maar die vrouw heeft daarvoor gebeden. Dus zij heeft op die manier meegewerkt aan Gods plan. En dat is geweldig.
Dus bidden is onmisbaar.
Bidden is onmisbaar. Ja.